Ja, mensen, boven mijn boodschap van vandaag staat offers. En dat heeft te maken met het motto van dit jaar. Elk jaar ontvangen we een nieuw motto. Oh, ik heb de aanwijzer niet, maar ik geef wel een seintje zometeen. Elk jaar ontvangen we een nieuw motto. En als team beloven we dan ook van daar gaan we dit jaar stil bij staan. Het jaar wat voor ons ligt. En ik moet zeggen, zie ik zelf ook, het ene jaar lukt dat gewoon wat beter dan het andere jaar. Maar je ziet soms wel dat naarmate dat jaar vordert, dat het motto ook wat naar de achtergrond verdwijnt. Ik weet niet of jullie dat beeld ook delen, maar zo kijk ik er af en toe een beetje naar. Maar toch zien we ook elk jaar weer aanknopingspunten met het motto. Als er dingen gebeuren in de gemeente of als sprekers komen en die het woord dan brengen. Vorig jaar bijvoorbeeld ging het over opstaan en bouwen. Dat was het motto van vorig jaar. Karim sprak er kort geleden nog weer over in onze gemeente. En achteraf gezien was 2022 het jaar van opstaan na corona. In 2022, vorig jaar, hebben we nog diensten online verzorgd. Maar het was ook het jaar dat de maatregelen versoepeld werden en dat we ook weer volop in de zaal onze diensten konden houden. En dus zou je kunnen zeggen, we zijn weer opgestaan en we zijn gaan bouwen. Ik denk aan de herstart van de zusterochtenden. Ik denk aan de ontmoetingsavonden die vorig jaar gestart zijn. Ik denk aan wat we in de relatie of in relatie tot de oorlog in Oekraïne mochten doen. Bijvoorbeeld de tweetalige paasdienst. En nieuwe mensen en mensen die al jaren in de gemeente komen, die trekken samen op en die zijn samen opgestaan om te gaan bouwen. Nou, dit jaar is het motto uit Jona 2 vers 10, jullie zien het achter mij op de muur. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Nou, in dat motto, als je goed kijkt, daar zitten dank, offers, geloften in. Maar er zit ook vertrouwen in. Het is de Heer die redt. En dit jaar heb ik al een paar keer stilgestaan bij het motto. Vandaag doe ik dat opnieuw. En deze keer ga ik het hebben over die offers. Want die houden me wel een beetje bezig ook. En ik dacht na over Jona, want dit is een gebed van Jona. Waar zal Jona nou aan gedacht hebben toen hij dit aan het bidden was? Misschien heeft hij letterlijk gedacht van ik zal ooit weer in de tempel zijn en ik zal daar mijn offers brengen. Misschien heeft hij ook gedacht aan zijn dienst aan God, zijn bediening. Dat hij zijn thuisbasis verlaten moest en dat hij in de bediening van profeet moest gaan staan. Misschien was dat wel een offer voor hem. Dat hij naar Nineveh moest. Hij liep er in elk geval voor weg. Maar ons motto is ook de afsluiting van zijn gebed en gaat ook over de terugkeer naar zijn God. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gaat van er geen zin in hebben. Ik heb geen zin om naar Nineveh te gaan, want u doet het toch telkens weer anders. Van ongehoorzaam zijn aan God. Jona, ga naar Nineveh. Nee, ik ga niet. Van wegvluchten van God. Ik neem wel de boot in de andere richting. Gaat het naar terugkeer? En zegt hij uiteindelijk, ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Dus er zit een omkeer in. En dat is in elk geval ook de boodschap van vandaag, ook al luister je verder niet meer. Ik weet niet waar jij middenin zit. En van sommigen weet ik iets, van anderen weet ik niets. Maar wat het ook is en hoe het ook is, het is de Heer die redt. Als jij uitkomst zoekt, als jij redding zoekt, als je een uitweg zoekt, dan heb ik maar één antwoord. Het is de Heer die redt. En dan heb ik een vraag vanmorgen. Wie heeft dat al eens ervaren in zijn of haar leven? Het is de Heer die redt. Mag ik handen zien? Wie heeft wel eens ervaren, het is de Heer die redt? Ik zie allemaal handen in deze zaal. Ik sta hier dus geen onzin te vertellen. Geen mooi verhaal vanuit mijn eigen overtuigingen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik had ook mijn hand erop kunnen steken. En dat geldt dus voor heel veel mensen in deze zaal. Het is een realiteit. Het is de Heer die redt. Maar ik zou het ook over offers hebben. En dan mag je naar de eerste of de volgende dia. Wat is een offer? Volgens het woordenboek kan dat twee dingen betekenen. Een gift die aan een godheid wordt toegewijd, of iets dierbaars dat wordt afgestaan. Een offer heeft dus te maken met toewijding, iets wat aan God wordt toegewijd, en iets wat dierbaar is. Iets wat jou dierbaar is. En ik realiseerde me dat de collecte op zondag soms het offer wordt genoemd. En misschien denk je daarom bij een offer aan geld, als het om offers gaat. En misschien is geld ons wel dierbaar in onze westerse consumptiemaatschappij. Nou, het is een bijbelstudie op zich als je over tienden en offers wil spreken. Ik wil er kort iets over zeggen. Als je discipel van Jezus wordt, en daar ging het vorige week over, dan betekent dat je een nieuwe schepping wordt. En dat je je niet meer laat leiden door je eigen natuur of door je eigen wil, maar door de geest van God. En bedenk maar eens waar je leven uit bestaat. Bestaat uit je gedachten, uit je gedachtegoed, uit je woorden, uit je relaties, uit je tijd, je tijdsbesteding, je geld, de besteding van je geld, de invulling van je leven. Overgave aan Jezus is een volledige overgave en heeft invloed op al die onderdelen van je leven die ik net noemde. En als gemeente hebben we altijd gezegd, wij willen liever aan mensen leren wat het betekent om je over te geven aan God, dan dat we het over geld hebben. We willen dus niet zeggen van, je moet je tiende aan de gemeente geven. Nee, we willen vertellen, je bent een kind van God. En dat betekent dat als je geld gaat uitgeven, dat je dat ook met God mag doen. Bid ervoor wat je aan de gemeente mag geven. En we willen het dus heel graag met jullie hebben over wat het betekent om een nieuwe schepping te worden. En daar hoort je geld en de besteding van je geld wel bij. En geven zou deel uit moeten maken van een verandering in je leven. Geven vanuit de overtuiging dat God je vraagt om te geven. Geven vanuit de overtuiging dat je geld niet meer van jou is, omdat je jezelf met alles wat daarbij hoort aan God hebt gegeven. En als je er een studie over gaat maken, dan zie je ook dat de tiende datgene is waar God recht op heeft, en dat offers datgene is wat je extra geeft. Moet ik dan nog meer geven als een tiende? Ik zou zeggen, onderzoek het woord van God. Maar offers zijn datgene wat je extra geeft eigenlijk. Mag hem één klikje geven, Sanne? Deuteronomium 12, vers 6. Daar worden in één vers 7 dingen genoemd om mee te nemen naar de plaats waar God woont. Daar wordt gesproken over brandoffers, vredeoffers, tienden, andere heffingen. De offers ter nakoming van een gelofte, vrijwillige gaven en eerstgeboren runderen, schapen en geiten. Nou, ik had het over offers en dit vers spreekt over offers ter nakoming van een gelofte. Staat ook in dat gebed van Jona, ik zal mijn belofte nakomen. Het spreekt over brandoffers, het spreekt over vredeoffers. Ik weet niet of jullie wel eens zoeken in Christipedia. Hebben wel eens van gehoord? Christipedia? Ja. Je hebt Wikipedia en je hebt Christipedia. En Christipedia is een soort Wikipedia voor dingen die met de Bijbel te maken hebben. Met het christelijk geloof. De christelijke variant van Wikipedia. Ik kan hem aanbevelen. En niet alles aannemen wat er staat. Zomaar onderzoek alle dingen en behoud het goede. Maar het is wel een wegwijzer. Nou, over brandoffer staat daar bijvoorbeeld: het is een vrijwillig dan wel verplicht bloedig offer tot een lieflijke reuk voor God. Het moest bestaan uit een dier van of vee. Van vee of gevogelte. Een dier van vee of gevogelte. Bijvoorbeeld een duif. En het brandoffer verwijst naar het offer van Jezus Christus, die zich offerde tot een goden welriekende reuk. Bij vredeoffer staat: het vredeoffer, ook dankoffer genoemd, is een van de soorten offers die aan God gebracht werden. De gedachte van het offer is dat men daardoor zijn gemeenschap met God uitdrukt en versterkt. Het karakteristieke van het offerritueel is dat het vlees van het offer verdeeld werd tussen God en de priesters aan de ene kant en de offeraar aan de andere kant. Er zijn verschillende soorten van onverplichte en ook verplichte vredeoffers. Nou, wat ik daar dan uithaal is één klikje. Een offer heeft dus een welriekende reuk voor God. Het is aangenaam voor God. En het kan de verbinding met God versterken. En als je deze uitleg volgt die ik net gaf, als je ziet dat het vlees van het offer verdeeld werd tussen God en priesters aan de ene kant en de offeraar aan de andere zijde, aan de andere kant, dan verbindt het je dus ook met andere mensen. Maar goed, in elk geval, het is welriekend voor God, het is aangenaam voor God en het kan de verbinding met God ook versterken, een offer. Lijkt wel bijbelstudie, hè? Nou, dit gezegd hebbende neem ik jullie mee naar Romeinen 12. En dat is de volgende dia. En dat lees ik graag met jullie, de eerste 8 versen. Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters natuurlijk, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. We hebben een beller. Hij is al weg. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Andere vertaling zegt, dat is uw redelijke eredienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, toch één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Nou, ergens aan de oppervlakte van mijn geheugen zat dat ik hier eerder over gesproken heb. En dat zal zeker het geval zijn in de 20 jaar dat ik af en toe spreek. Maar ook in juli 2022, vorig jaar, heb ik deze tekst aangehaald. Het was toen meer in het verband van de leden van het lichaam. En vandaag wil ik het hebben over met name die eerste 3 versen in relatie tot ons motto. Ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Paulus die doet een oproep aan de gemeente in Rome en daarmee ook aan ons. Een oproep om je lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig voor God wel behagelijk. Dan heb je weer dat behagelijke voor God, dat welriekende. En het Hebreeuwse gedachtegoed zag het lichaam als een vertegenwoordiging van de hele persoon. En dat is ook waar Paulus op doelt in dit gedeelte. Het gaat niet alleen om je lijf. Je moet jezelf rein bewaren. Je moet jezelf als een rein lijf aan God geven als offer. Maar het gaat over jou als geheel. En vorige week sprak Gerard Schut over de geur van Christus. Weten jullie het nog? En achteraf hoorde ik dat zowel ook in de kinderdiensten als in de dienst hier voor de volwassenen datzelfde onderwerp werd besproken. Ik zag de kinderen later met flesjes shampoo lopen die ze zelf hadden gemaakt. Zij hadden het ook over de geur van Christus gehad. Bijzonder, hè, dat de Heilige Geest het zo leidt dat zowel in de kinderdiensten als hier in de grote dienst over hetzelfde wordt gesproken. Maar de geur van Christus verspreiden, dat heeft dus, heeft volgens mij, ik zeg dus, maar mag u zelf bepalen, heeft met Romeinen 12 te maken. De geur van Christus verspreiden heeft te maken met jezelf wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. En als wij zeggen, ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen, dan is het eerste en het ultieme offer wat je kunt brengen, jezelf. En begrijp me goed, niets kan jouw redding, jouw verzoening met God, jouw verlossing van je zonde brengen dan alleen het offer van Jezus aan dat kruis op Golgotha. En daarom zijn er ook vredeoffers, brandoffers, offers ter nakoming van een gelofte of eerstgeboren dieren niet meer nodig, zoals in het oude verbond met God. Wij hoeven niets meer letterlijk op het altaar te brengen en door de priesters te laten offeren. Maar na het aanvaarden van zijn offer, na jouw bekering, na het zien van wat God voor jou heeft gedaan, begint de start van jouw wandel met God door het leven. En daarin vraagt God wel iets van je. In die wandel met God verwacht God ook dingen van jou. En daarmee kan jij je verlossing niet kopen, want je bent verlost en je bent gered. Maar het brengt je wel dichter bij God. Het doet je hem beter begrijpen en het maakt je ook sterker, zodat je het leven waarin je wandelt ook beter aan kan. Maar wat is dat nou, jezelf toewijden aan God als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk? Wat is heilig eigenlijk? Christipedia, daar heb je meer, zegt: heilig betekent in de Bijbel apart. Sorry. Nog een keer. Heilig betekent in de Bijbel apart gezet, afgezonderd, onderscheiden en afgescheiden. Of ook wel zuiver, rein, volmaakt, goed, vrij van zonde. Iets of iemand die zuiver, rein en dergelijke is, onderscheidt zich daardoor van iets of iemand die onzuiver, onrein of kwaad is. Het woord heilig komt zeer vaak in de Bijbel voor allerlei mensen en dingen, maar het verwijst ten diepste naar God als de ene die geheel anders is dan of gescheiden is van de wereld. Heilig, respectievelijk onheilig, houden verband met respectievelijk rein en onrein. In het Nieuwe Testament ligt de nadruk bij heiligheid sterker op zedelijke reinheid, op vrij zijn van zondige daden en woorden. Nou, heilig is dus apart gezet of afgezonderd of onderscheiden en afgescheiden, of ook wel zuiver, rein, volmaakt, goed, vrij van zonde. En ik zag in een verklaring dat het wel verstandig is om onderscheid te maken tussen je positie en tussen je gedrag. Het offer van Jezus reinigt ons van alle zonden en maakt ons dus rechtvaardig, maakt ons heilig. Het maakte ons een heilige voor God. En de Bijbel spreekt ook vaak over de heiligen. Dat is dus de positie die jij ontvangt. Maar daar hoort ook gedrag bij. Als je bij de politie gaat werken, moet je de ambtseed of de ambtsbelofte afleggen. Daar staat letterlijk in: ik zweer of beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. De ambtseed of ambtsbelofte. Het ja zeggen tegen de politie brengt iets met zich mee. En zo is het ook voor een kind van God. Ja zeggen tegen Jezus brengt iets met zich mee. Rechtvaardiging brengt iets met zich mee. Stel je voor, we hebben in juni een doopdienst, dat je bij je doop ook een belofte zou moeten afleggen. Mag je hem één klikje geven? En dat je een belofte zou moeten afleggen. Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed christen betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar, betrouwbaar, liefdevol en gehoorzaam zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van de Vader, van zijn koninkrijk en van zijn gemeente zal schaden. Ik hoor een paar mensen lachen. Moet je voorstellen dat je daar een belofte in zou moeten doen. Maar eigenlijk is dit wel waar het over gaat. Dat als je kind van God wordt, verwacht God dit eigenlijk wel van je. Dat je als kind van God zorgvuldig bent, onkreukbaar, wat het ook mogen zijn, hè? Betrouwbaar, liefdevol, gehoorzaam. En dat je niets zal doen dat het aanzien van de Vader, zijn koninkrijk en zijn gemeente zal schaden. Vorige week zei Gerard: de kerk heeft zijn legitimiteit verloren om de wereld aan te spreken op gedrag. Weten jullie nog? Ja. Zoiets zei hij. De kerk heeft zijn legitimiteit verloren om de wereld aan te spreken op gedrag. En door wat christenen in de loop van de jaren, en misschien heb ik daar ook aan bijgedragen, ergens op enig moment, niet goed hebben gedaan. En doordat christenen hierin gefaald hebben, dat ze dingen gedaan hebben die het aanzien van de Vader, van zijn koninkrijk en zijn gemeente hebben geschaad, loopt de kerk leeg, denk ik. En heeft de wereld een beeld van de kerk, alsof daar alleen maar schijnheilige mensen zitten die allerlei verkeerde dingen doen. Ik zet hem even zwart-wit neer, hè, dat begrijpt u. Maar kind van God worden brengt dus iets met zich mee. En dat staat ook in het tweede vers van Romeinen 12. In gebiedende wijs. Word niet gelijk aan deze wereld. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar word vernieuwd, word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, een beetje een moeilijke zin. Maar word veranderd. Dat heeft in zich dat er een verandering moet plaatsvinden. Toch? Je gaat van wereldgelijkvormig naar een andere toestand. Namelijk vernieuwing van je gezindheid. En het boek zegt daar een nieuwe manier van denken. Van wereldgelijkvormig naar een nieuwe manier van denken. Mag hem één klikje geven, Sally. De basisbijbel zegt: jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Is dat nou niet bijzonder? He, dat Marijn dat bidt, Gods manier, mijn manier. Op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Nou, net hadden we gezien dat een offer je dichter bij God kan brengen. En hier staat dat anders denken, denken op Gods manier, je laat ontdekken wat God van jou wil. En jouzelf als offer geven aan God brengt je dichter bij God en laat je ontdekken wat God van je wil. En dan ben je niet meer gelijk aan de wereld, je leeft dan anders dan ongelovige mensen. Als je kiest voor Jezus, als je je laat dopen, als je zijn rechtvaardiging aanvaardt, Dan volgt een leven met God als levend offer voor God. Bij rechtvaardiging door het offer van Jezus hoort een veranderd leven. Ja, maar Gerdo, weten we dit niet al lang? Komen we daarom niet elke zondag naar de kerk? Zeker. Klik. Maar Jacobus 1, vers 22 zegt: en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Iets weten is één, maar het ook doen is twee. En de Bijbel zegt dat je het woord niet alleen moet horen, maar het ook moet doen. En Gerard Schut had het vorige week niet voor niets over de geur van Christus. En over verschillende werelden waar een mens in kan leven. Ben je in de kerk hetzelfde als thuis? Ben je in de kerk hetzelfde als op je werk? Joker. Ben je niet gelijk aan de wereld, maar ben je echt veranderd door je denken nu je kind van God bent? Wordt je eigen ik steeds kleiner? Wordt God steeds groter in jou? En wat zie je daar dan van in je eigen leven? Ik ga nog met jullie naar het derde vers. En ik vond dat een lastig vers. Want het gaat daar onder andere over een mate van geloof die God aan ieder heeft toebedeeld. En ik heb er verschillende verklaringen op nageslagen. En ik begrijp het nu iets beter, denk ik. Ik neem jullie daarin mee. Ik vond de verklaring op netbible.org. Je hebt verschillende bijbelstudiesites, netbible.org. En die wil ik graag met jullie delen. En ik lees hem ook even voor. Ik heb hem vertaald in het Nederlands via Google Translate. Dat is de volgende dia. Het geloof in dit vers en in vers 6, bij sommige vertalingen is dat vers 7, lijkt te verwijzen naar iemands vermogen om zijn of haar gaven te zien en te gebruiken als bekwaamheden die God heeft gegeven. Het houdt ook in dat we erop vertrouwen dat God door ons heen werkt om anderen tot zegen te zijn. Is dus eigenlijk het geloof dat God door ons heen werkt om anderen tot zegen te zijn. Zo'n kijk op zichzelf, zo'n kijk op jezelf in relatie tot jouw gaven is een gezond oordeel omdat het consistent is met de werkelijkheid. De maat van geloof verwijst dus niet naar hoeveel geloof iemand kan opbrengen, maar naar de hoeveelheid geloof die God elke christen heeft gegeven. Dit bedrag of deze hoeveelheid, hij is niet helemaal goed vertaald, deze hoeveelheid geloof verschilt van gelovige tot gelovige. We kunnen dit zien doordat het voor sommige christenen gemakkelijker is om op God te vertrouwen dan voor anderen. Geestelijke gaven weerspiegelen niet de waarde van de persoon die ze heeft. Iemand die bijvoorbeeld gaven heeft die hem of haar in staat stellen om effectief grote groepen mensen te dienen, mag niet concluderen dat hij of zij een superieure christen is. Is die ingewikkeld? Deze? Of gaat die leven? Zeer ingewikkeld, Willy. Nou, het lijkt erop dat God aan verschillende mensen een verschillende maat van geloof geeft. En juist wat die persoon aan kan, of juist wat die persoon nodig heeft om zijn of haar taak te doen in het koninkrijk van God, daarvoor krijgt die persoon geloof. En je kan dat dus ook niet met een ander vergelijken. Je kan jezelf ook niet meten aan een ander. Je kan het ook niet op een ander leggen. Je kunt ook niet van een ander verwachten dat hij dezelfde taak of bediening moet doen. Want misschien heeft God die persoon daar niet voor geroepen. En heeft God die persoon daar geen geloof voor gegeven. En begrijp me goed, ik wil niet alles in het koninkrijk van God wegzetten als taak of bediening. Waar je geloof voor moet hebben. Sommige dingen moeten gewoon gebeuren of gedaan worden. Als ik kijk naar de zaaldienst. Misschien heb je wel heel veel geloof nodig om vroeg op te kunnen staan en hier te zijn. En de zaal klaar te zetten. Maar sommige mensen ervaren ook echt, ik geloof dat God van mij vraagt dat ik hierin mag dienen. Maar sommige dingen moeten ook gewoon gebeuren of gedaan worden. We hoeven ook niet alles te vergeestelijken, denk ik. Vorige week bereidde ik het avondmaal voor en ik verwachtte dat God iets zou gaan doen. Ik ervaarde door de Heilige Geest, de werking van de Heilige Geest in de voorbereiding. En ik sprak uit naar God, Heer, ik verwacht grote dingen van u. Waarop ik een stem in mijn binnenste hoorde, ja, hoe werkt dat dan? Ik hoorde gewoon echt iemand die tegen me terug zei van, en ik ook van jou. En eerst voelde dat als een last op mijn schouders. Alsof God tegen jou zegt van, ja, jij zegt wel tegen mij, ik verwacht grote dingen van jou. Maar ik verwacht ook grote dingen van jou. Dan komt er zo'n doos op je schouders, weet je wel, van wat moet ik nu doen voor God? Maar later ervaarde ik dat Gods liefde daar juist in zat en Gods vertrouwen. Dat God eigenlijk tegen me zei van, hé, ik heb jou dingen gegeven om uit te werken en ik heb jou gaven gegeven en talenten. Die mag je gebruiken, die mag je inzetten voor mijn koninkrijk en ik verwacht grote dingen van jou. Ik vertrouw jou daarin. En God heeft dus geloof in jou. Hij heeft jou dingen toevertrouwd. Hij heeft jou dingen gegeven die je mag inzetten in het koninkrijk van God. En maandag hoorde ik dat Greetje van Beesten, ze is nu even weggelopen, zie ik. Even naar het toilet, denk ik. Maar dat haar gehoor genezen is tijdens de voordienst en het avondmaal. Dat is heel bijzonder. En als ik dan 's ochtends vroeg zeg van Heer, ik verwacht grote dingen van u, dan doet God dat ook. Dat is de werking van de Heilige Geest. Heel bijzonder. U moet er maar naar vragen als u haar spreekt. En als wij dus misschien wel uitspreken van Heer, ik verwacht grote dingen van u, dan heeft God geloof in ons en zegt ik ook van jou. Ik verwacht grote dingen van jou, want daar geef ik jou geloof voor. Wat daarbij hoort is bescheidenheid. Een Engelse vertaling zei, denk niet hoger van jezelf dan je zou moeten denken, maar denk met een nuchter onderscheidingsvermogen, zoals God aan ieder van jullie een mate van geloof heeft uitgedeeld. Ik ben even de tel kwijt, Sanne, waar we zitten. Kun je één klikje geven? Oh, dat is de laatste. Weet je, in deze tijd zijn mannen als Kees Goedhart en Anne van der Bijl mijn voorbeelden. En natuurlijk stonden zij in de schijnwerpers en hebben ze boeken geschreven en hebben ze allerlei bijzondere dingen gedaan. Ik heb ze daar nog nooit over horen opscheppen. Ik heb nog nooit gehoord van Kees Goedhart Ministries. Nou, dan hoor je iets misschien wel wat ik daarvan vind. Ik heb wel gehoord van Kees Goedhart als zendeling. Hoe die Nederland heeft verlaten en in een ander land als zendeling gediend heeft. Ik heb gehoord over zijn werk als bestuurder van opwekking. En ik heb hem zelf meegemaakt als verbinder toen wij een conflict hadden in de gemeente. En ik herinner mij zijn preken op opwekking vanaf dat ik 14, 15, 16 jaar was. En we hebben zijn boek gebruikt op de starterskring om mensen de basisprincipes van het Koninkrijk van God bij te brengen. Ik heb nog nooit gehoord van Anne van der Bijl Ministries. Ik heb wel gehoord van kruistochten en van open doors. Van de ontmoetingen die Anne van der Bijl had met wereldleiders. Aan wie hij vertelde wie hij was en wat hij deed. En met wie zal hij het evangelie gedeeld hebben. Op plaatsen waar anderen nooit hadden kunnen komen. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Wat je van God ontvangt, is een gave van God. En je kunt daar nooit over opscheppen. Je kunt je er nooit op beroepen. En terwijl ik het opschreef, dacht ik, de generaties na mij weten bijna niet meer wie Kees Goedhart en Anne van der Bijl zijn. Misschien dat mijn kinderen nog weten wie Anne van der Bijl en Kees Goedhart zijn. Maar hun kinderen zullen het niet meer weten. En dan vraag ik me af, wie zijn hun voorbeelden? En dat onderstreept waarom het zo belangrijk is dat wij ons als levend offer geven aan God. Zodat Hij ons kan gebruiken in zijn koninkrijk. Om taken uit te voeren. Om in bedieningen te staan. Maar ook om voorbeeld te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik ga niet vragen wie de volgende Anne van der Bijl zal worden of wie de volgende Kees Goedhart zal worden. Maar vraag je af, waar kan God mij gebruiken in het Koninkrijk van God? Al is het alleen maar om voorbeeld te zijn voor je eigen kinderen, voor je eigen kleinkinderen. Die dan straks een voorbeeld hebben om op terug te kijken. Zoals ik dat had met Kees Goedhart en Anne van der Bijl. En mijn vader met al zijn gebreken. Of mijn schoonvader met al zijn gebreken. Broeders en zusters. Met een beroep op Gods barmhartigheid. Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Romeinen 12 vers 1 uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Amen.